Heel goede morgen gemeente, mag ik u toewensen hier in de Pauluskerk en online met ons verbonden. Van harte welkom op deze morgendienst op zondag 27 april 2025, de verjaardag van onze koning Willem-Alexander. Onze voorganger vanmorgen is dominee Graafland uit Gouda. Hartelijk welkom dominee en fijn dat u weer in ons midden bent. En het orgel wordt bespeeld door de heer Dick den Hertog. Er is kinderlevendienst vandaag voor alle groepen van de basisschool, dus de groepen 1 tot en met 8. Aan mijn rechterzijde ziet u twee boeketten. Zij gaan als bemoediging en groet van onze wijkgemeente naar de heer Jan Sluiter, wonend aan het Albrechtsveld, en naar mevrouw Van Dijk de Rooij, wonend aan de Lekkenburg. Mocht een van u, of in ieder geval twee van u, in de gelegenheid zijn om de bloemen bij Jan Sluiter en bij mevrouw Van Dijk langs te brengen, dan zou dat heel mooi zijn en graag verzoek ik dan om u te melden bij en contact op te nemen met onze dienstdoende diaken. Dat is Ria van der Vlist. En Ria zal ook tijdens de dienst het digitale collectormoment toelichten en de collectordoelen aangeven. We sturen ook nog een kaart met onze felicitaties voor haar verjaardag naar Lotte de Wit, dochter van Gerard en Janneke de Wit, die mede namens onze wijkgemeente uitgezonden zijn naar Schwerin en in Duitsland. Dat is in Duitsland. Lotte wordt op 14 mei 4 jaar. Dan vestig ik graag nog de aandacht gemeente op de groot huisbezoeken. Op de donderdagen 15 mei, 22 mei en 5 juni hier in de Pauluskerk. De avonden zijn toegespitst op de postcodegebieden in onze wijkgemeente. Maar mocht u op de avond van uw postcodegebied verhinderd zijn, dan bent u ook uiteraard van harte welkom op een van de andere avonden. Gemeente, het is een goede gelegenheid om elkaar als Pauluskerkburen in onze wijk nader te leren kennen. En we hopen u dan ook van harte te mogen begroeten. Nadere informatie kunt u vinden in de zondagsbrief en de Pauluskerk app. En u zult allen ook nog een persoonlijke uitnodiging in de komende periode ontvangen. Graag nodig u na de dienst uit voor onderlinge ontmoeting met een kop koffie of thee of limonade hiernaast in de brug. En graag ben ik dan ook voor u beschikbaar voor eventuele vragen over de dienst of over de wijkgemeente. Mijn naam is Klaas Visser en ik ben vandaag een ouderling van dienst. Na de zegen, aan het eind van de dienst, zingen wij het Wilhelmus. En nu nodig ik u uit voor de zingen van het intochtslied. En zoals aangegeven is dat Psalm 136, vers 1, 2, 11 en 13. Vers 1, loof de Heer, want Hij is goed. En daarna, zoals aangegeven, vers 2, 11 en 13. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Zullen we eerst een moment stil zijn voor God? Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. We gaan zingen Hemelhoog 177. Heer, ik prijs uw grote naam. Nog maar één week geleden dat we hier Pasen vierden. Het is zo'n beetje een rare week geweest. Dus het lijkt alweer heel lang geleden. In de vroege kerk was het zo dat Pasen 8 dagen duurde. Dus tot en met de zondag, deze zondag. En als mensen gedoopt waren in de Paasnacht, dan trokken ze ook witte kleren aan. En die droegen ze een hele week tot vandaag. Ja, en dan deden ze het uit en dan ging het leven weer verder. En zo gaat het bij ons ook. Ik denk door het overlijden van Franciscus en door zo'n Koningsdag gaat het ook allemaal wel heel snel weer achter ons. Maar we gaan vandaag dus paasliederen zingen en we hebben het er nog weer eens over. Ik wil met jullie een gebed van verootmoediging bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier mogen zijn in uw huis, voor uw aangezicht, voor de levende, de Heer die is opgestaan. Heren, dat mogen we vandaag nog een keer tot ons door laten dringen, dat hij leeft, dat de dood overwonnen is. Heer, wij bidden dat u ons opnieuw weer aanraakt en met vuur ons hart doet branden. We bidden dat u ons opnieuw tot u trekt, zodat we niet middelmatig, een beetje vrijblijvend, een beetje koud doorgaan. Maar dat we ons opnieuw bij u weer op toonhoogte laten brengen. Zegen ons. Bidden om vergeving van wat niet goed was. We bidden dat we mogen leven als kinderen van u, van een levende God en Heer. In Jezus' naam. Amen. In Petrus 1 schrijft: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. En 1 Korinthe 15, dat hele hoofdstuk over de opstanding, worden we gewoon weer in het leven gezet. En dat moet ook. Daar schrijft Paulus: kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht nooit te vergeefs zijn. Ja.
Thank you.
Laten we bidden. Of God met zijn geest bij ons is, bij de mensen thuis, bij de kinderen. Ja, en overal waar zijn kerk samenkomt. Ja, Heer, wij buigen voor u. We vragen u uitmoedig of u bij ons wil zijn vanmorgen. In ons leven met uw Heilige Geest. Dat die van binnen aan het werk is bij ons. Dat die ons hart doet gaan branden. Heer, dat kunnen we niet regelen. Dat hebben we ook niet zelf in de hand. Dat mogen we alleen maar ontvangen. En u geeft het ook. En daar bidden we ook om. Kom met ons. Kom bij ons. Zegen ons. En geef dat het woord ons mag helpen. We bidden voor elkaar, we bidden voor de kinderen, zegen ook hen. Voor de mensen die thuis met ons verbonden zijn, zegen hen. Heer, en we bidden overal waar uw kerk is. In het klein en in het groot, in het verborgen en in ja, publieke ruimte. Kom met uw geest, in Jezus' naam. Amen. Nou, de kinderen, ik heb voor jullie een liedje meegenomen. Ik kende het eigenlijk niet, ik vond het. Misschien kennen jullie het wel. Het is een alfabet. En ik denk, het is eigenlijk wel een leuk spelletje. En misschien kunnen jullie dat vanmiddag wel eens doen. Dat kun je ook alleen doen. Dat je een alfabet opschrijft. En dat je probeert voor elke letter een naam voor Jezus te bedenken. Ik ga dat ook doen. En dan kijken hoe ver we komen. Lydia en Marcel Zimmer, het is een liedje van hen, die hebben het in ieder geval gedaan, dus we worden nu wel een beetje geholpen. Maar probeer het ook maar een keer. Hier komt het liedje en dan mogen jullie daarna naar de kindernevendienst. Tot straks. ga met jullie lezen Lucas 24, vers 13 tot 35. En daarna zingen we uit het oude liedboek, gezang 72. Hij staat ook in het nieuwe liedboek, 255. Maar de melodie uit het oude liedboek is wat bekender. Ja, het gaat over de emmersgangers. Dat lied zingen we zo weinig. Dus dat leer je niet. Dus we zingen de melodie uit het oude liedboek. Gij volgt ons uit Jeruzalem. Diezelfde dag, Pasen, gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moet de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
Thank you.
Zometeen na de verkondiging zingen we lied 643, 1, 7 en 9. Zing nu de Heer, hij zag ons aan, maakte de nacht tot morgen. 643. Ik moet even mijn draadje goed doen. Zo. Thema is beloken Pasen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. De eerste zondag na Pasen heet in de oude kerkelijke traditie zondag quasi modo geniti, als nieuwgeboren kinderen. Het slaat natuurlijk ook op die dopelingen die daar in het wit nog zijn. Maar het slaat ook op de gemeente, want nieuwgeboren, verfrist, staan wij te kijken in de nieuwe paaswerkelijkheid. Als de Heer waarlijk is opgestaan, ja, dan is alles anders. Een positieve naam dus. Maar deze zondag wordt ook genoemd beloken Pasen. Beloken komt van beluiken. De luiken gaan weer dicht. De periode van Pasen, ik zei het al, in de vroege kerk duurde dat 8 dagen, die worden afgesloten. De luiken gaan weer dicht, het wordt weer ingetogener. We keren weer terug naar de aarde en het leven van alle dag. Deze naam is misschien realistischer, daar herkennen we ons meer in. Immers op Pasen zelf zijn we blij, is er vreugde en dankbaarheid. Dan klinkt ons lied. Maar zodra we verder gaan, 1 zondag verder al, dan steken de vragen weer de kop op. En ook de onvervulde heilsverlangens. En dan blijken wij als nieuwgeboren kinderen nog maar moeilijk in die nieuwe paaswerkelijkheid te kunnen leven. En gaan onze luiken langzamerhand weer dicht. Nu moeten we dat natuurlijk wel, de vragen op ons af laten komen. Zeker op dit moment zien we zoveel ellende, gebrokenheid, schuld en zonde. We hadden natuurlijk het overlijden van Paus Franciscus gelijk die zondag op maandag. En ook een hele goede vriend van mij, Bert Scholte, overleed in diezelfde nacht, onverwachts. En dan is het nog maar 2e paasdag en dan is er weer van alles. Bovendien de oorlog in Oekraïne, al die beelden van dood en vernietiging. Het gaat maar door. Gaza, daar is een volkerenmoord bezig, denk ik. Als dat niet gestopt wordt. Want ook daar gaat het maar door. En nog op veel meer plaatsen in onze wereld. En wat denk je van de gevolgen op lange termijn? De trauma's, de nachtmerries. Hoeveel mensen zullen er niet aan PTSS gaan lijden? Na al die verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. En wat betekent Pasen dan? Dat de Heer is opgestaan uit de dood, overigens nadat ook hij eerst verschrikkelijk lijden en sterven moest meemaken. Wat betekent het dat we een levende Heer hebben die de tekenen van zijn wonden nog altijd bij zich draagt? Ook in de Bijbel vinden we mensen die de luiken hebben dichtgedaan na Pasen. De Emmausgangers worden ze genoemd. 2 mensen, Cleopas en een metgezel, man of vrouw. Ze houden het voor gezien en vertrekken uit Jeruzalem naar huis. Ze keren het licht de rug toe en lopen het donker in. En onderweg spreken zij over het doven van het licht, hoe aan alle hoop een einde kwam op Golgotha. Zijn druk aan het praten, wandelend, vlotte gesprekken immers, makkelijker. Als je elkaar niet in de ogen kijkt, dan kun je een soort vrijer je gedachten laten gaan. Maar dan voegt er een derde bij zich. Een man komt naast hen lopen. Het is Jezus, de opgestane Heer. De lezer krijgt dat direct te horen. Wij weten meteen dat hij het is. Maar niet de Emmausgangers. Zij denken dat het een vreemdeling is van buiten de stad. Zeker als hij er blijk van geeft nergens van te weten. Hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden, lezen we. Of hun ogen waren bevangen. Er wordt hier een passieve werkwoordsvorm gebruikt van een woord dat verhinderend betekent. Ze worden verhinderd. Ze zijn niet in staat om die ander te herkennen. Wie of wat dat doet, blijft in het midden. Is het verdriet dat blind maakt, hè, samen met de moeheid, een reactie op de afgelopen dagen? Hè, als je denkt vertroebeld zijn, dan denk je toch aan tranen, hè, die je in je ogen hebt, waardoor je niet goed kunt zien. Of is Jezus niet herkenbaar? Want dat valt toch ook wel vaak op in de verhalen, dat de opgestane Heer in eerste instantie niet herkend wordt. Of houdt God de ogen bevangen? En wat is herkennen eigenlijk? Heeft herkennen ook niet te maken dat je een verband kunt leggen tussen toen en nu? Dat je verwachting hebt. Als je iemand ergens totaal niet verwacht, dan denk je, is dat nou diegene of is die het niet? De Emmausgangers herkenden de Heer niet. Hun ogen werden verhinderd om te zien. Waar loopt u toch over te praten? Vraagt de vreemdeling. Ja, dat is wel een inmenging in andermans gesprek. Dat zouden wij wel ervaren zo, hè? Daar bemoeit hij zich mee. Maar kennelijk was dat toen niet het geval. Mensen liepen natuurlijk ook hele afstanden over de weg. En liepen dan ook met elkaar op en allicht werden er praatjes gemaakt. De vraag zelf wekt echter wel verbazing. Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Klinkt niet uitnodigend. Een vreemdeling. Ik wil daar eventjes de nadruk op leggen. Jezus wordt vreemdeling genoemd. Een buitenstaander. Een ander. Bij ons heeft dat een beetje negatieve klank gekregen. Het wordt snel geassocieerd met buitenlander, migrant. Iemand die niet welkom is. Iemand die anders is, niet een van ons. Helaas zeg ik daarbij dat we dat zo ervaren. Jezus is dan eigenlijk ook een vreemdeling, als je het zo bekijkt. Een buitenlander, niet een van ons. En God natuurlijk ook. God staat haaks op ons leven. Die is totaal anders. Het valt mij op nu dat misschien daarom de Bijbel altijd positief over vreemdelingen spreekt. Jezus wil dat wel zijn, een vreemdeling. Toen en nog. Een vreemdeling die een tijdje met ons oploopt en die bij ons binnenbreekt in onze gedachten, in onze gesprekken, die er haaks op gaat staan en zoiets met ons doet. Wat dan, vraagt hij. Hij wil ze uitlokken. Nou, dat doen ze, ze barsten los. Ze vertellen over Jezus, wie hij was, wat er met hem gebeurd is, over de hoop en verwachting die ze over hem gekoesterd hadden, dat het al de derde dag was dat hij in het graf lag. En dan ook over de vrouwen, hè, die vrouwen die ze in de war hebben gebracht met hun verhaal, die hadden engelen gezien en het lichaam niet gevonden, zeiden dat hij leeft. Maar ja, toen een paar mannen gingen kijken, toen zagen ze niks. Geen Jezus. Ze geven het verhaal correct weer. Het is precies zo gegaan. Maar het eindigt negatief. Niet zien. Dat is de kern van de zaak. Ze hebben Jezus niet gezien. Zij zelf hebben Jezus ook niet gezien. Ze waren wel in verwarring gebracht door die vrouwen, maar het had hen niet gelovig gemaakt. Ze zijn somber en droevig gebleven. En uiteindelijk hebben ze zelfs besloten om de zaak te laten rusten en naar huis te gaan. Ze hebben niet gedacht, nou, we blijven nog maar een dag kijken of we toch iets zien. Nee, ze zien het niet meer zitten. Ze geloven er niet meer in. Is dat ook een reden dat ze hem nu niet herkennen? Nou, we hebben daar echt wel begrip voor. Hè? Hun verwachting was ook die van de Messias, de Joodse verwachtingen uit die tijd. Jezus zou zijn werk bekronen door Israël te bevrijden van zijn vijanden en het koninkrijk van God te laten beginnen. Wij hebben de hoop gekoesterd dat hij het was die Israël zou verlossen. Dat is niet gebeurd. Ze zien het niet. Ook wij zien het niet. Toch? Ook wij herkennen de vreemdeling die met ons mee oploopt in ons leven niet zo makkelijk. Welke machten zijn dat die ons kunnen beheersen, zodat die ervaring van Pasen niet doorbreekt? Zijn dat onze twijfels, vragen, onze teleurstelling? Want we hadden van God toch eigenlijk meer verwacht. We hebben veel gebeden om iets wat niet gebeurde. We hoopten op genezing en het kwam niet. En wat er in de wereld gebeurt, waarom laat God toe? Waarom grijpt hij niet in? Als God er is, als Jezus waarlijk is opgestaan, waarom gaat het dan allemaal zo? Ook wij hopen toch dat hij onze wereld verlossen zou. Hij is een vreemdeling voor ons, wij begrijpen hem niet. Wij kennen hem eigenlijk niet. De vreemdeling heeft al die tijd geluisterd naar hen. Dan neemt hij het woord. Het klinkt niet zo vriendelijk. Hebt u dan zo weinig verstand? En bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Nou, dat klinkt inderdaad niet vriendelijk. Zouden ze nu beledigd zijn, die Emmausgangers? Onrecht aangedaan? Of zit er toch iets in die woorden waaruit iets spreekt van bezorgdheid? Passie om hun de ogen te openen? Liefde? De stilte die ineens valt, wijst erop dat er iets in hen geraakt is. En dat ze aan het nadenken gaan. De vreemdeling verwijt hen dat ze zo menselijk denken. Zo vanuit zichzelf redeneren. Dat ze het perspectief van de profeten zijn kwijtgeraakt. Ja, het perspectief van de profeten. Dat waren de mensen die door de buitenkant heen keken. Die Gods hand opmerkten achter de dingen. Mensen die vaak in slechte en moeilijke tijden leefden, die zelf toch ook hun angsten hadden, hè, en hun problemen en hun zwakte, maar die toch durfden op te staan en te spreken en te handelen vanuit het woord van God. Ze keken naar de samenleving vanuit de, zeg maar, de optiek van God. En niet alleen dat, ook vanuit het hart God, de hartstocht van God. God die schreeuwt over onrecht. En die ijvert voor gerechtigheid. Het perspectief van de profeten is dus scherp, kritisch, moedig. Het gaat over lijden. Het gaat over een wereld in nood. Over kwaad. En toch is wat ze zeggen hoopvol en inspirerend. Het werd hen vaak niet in dank afgenomen, soms erger. In hun leven lieten ze zoiets van Jezus zien. Dat gold de profeten uit het Oude Testament. Dat geldt ook de moderne profeten, waar we in onze tijd weer wat meer over horen. Kees van Ekeris is daarmee bezig. Hij wordt straks de scribe van de PKN. Maar hij heeft boeken geschreven en een podcast over moderne profeten. Martin Luther King, Desmond Tutu. Hij noemt ook iemand als Navalny. Misschien was Paus Franciscus ook wel zo'n profeet. Het perspectief van de profeten, dat houdt dus de deur naar de toekomst open. Wat er ook gebeurt, dat houdt de hoop levend. En daarom zegt Jezus, moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan. Dat lijden, dat hoort helemaal bij de opstanding. Die twee moet je niet van elkaar losmaken. Je moet niet denken, Goede Vrijdag, nou, dat hebben we nu gehad. Dat is voorbij. Passé. Nu is het alleen nog maar Pasen. Het is alleen nog maar opstanding. Nee, dan lopen we immers vast. Dat blijkt juist wel in de tijd en in de wereld van vandaag. Het is er allebei, het lijden en de opstanding, de toekomst. De profeten spraken daar al over. Die spraken over de lijdende knecht des Heren die onze ziekten op zich neemt en onze smarten draagt en dan door de Heer beloond wordt. Ze spraken over het offerlam dat iedere morgen en iedere avond geslacht werd om de schuld van het volk te verzoenen. Over de zondebok op de grote verzoendag die al onze schuld wegdraagt. Over al die oud-testamentische verhalen en beelden. En Jezus legt zo een verband tussen de schrift en de weg van de Messias. Dat werpt licht op de zaak. Het begint te dagen. Dat perspectief van de profeten, hoe zit dat met ons? Zijn wij dat ook niet een beetje kwijtgeraakt? Zijn wij ook niet traag van hart? Traag om te geloven. Hoewel in onze tijd we geloven van alles. We geloven in allerlei complottheorieën. Maar dit wil maar moeilijk beklijven. Dat God de wereld, dat God mij zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Overgegeven. Tot in de dood van het kruis. En heeft opgewekt. Ook wij moeten het perspectief van de profeten vasthouden. Wij moeten dicht bij de schrift blijven. Onze Bijbel blijven lezen. En verbanden zien tussen de schrift en ons leven nu. Hier gebeurt al wat. Hier gaan harten al branden. Het licht valt naar binnen. Het licht van het geloof wordt ontstoken aan de profeten. Ja, en dan opeens zijn ze thuis, net als de avond valt. Ze willen natuurlijk graag dat Jezus blijft, de vreemdeling moet ik zeggen. Dringend nodig ze hem uit en hij doet dat. Hij blijft bij hen. En dan geschiet het aan tafel. Als hij de rol van gastheer overneemt, hij pakt het brood, breekt het, spreekt de zegen uit, reikt het naar beide anderen. En op dat moment worden hun ogen geopend en herkennen ze hem. Opnieuw passieve werkwoord voor hun ogen worden geopend. Het geeft aan dat God hen de ogen opent. Wat een moment moet dat zijn geweest, dat je ogen opeens opengaan. Je mond valt open van verbazing. Je gelooft je ogen niet. Ben jij het, Jezus? Ben je het echt? Is het toch waar? Nou, toen was hij weg. Als hij herkend is, dan verdwijnt hij. Het is ook niet meer nodig. Ze kijken elkaar aan. Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Hun ogen gaan open, omdat hun hart het begrepen heeft. Ja, dan ben je nieuw geboren kinderen. Misschien denken we wel aan onze eerste ontmoeting met Christus. De eerste periode dat hij er gewoon niet was in je leven. En dan de ontmoeting. Je hoort van hem. Je komt hem tegen in je leven, maar tegelijk blijft er een niet herkennen, een afstand, een vervreemding, een verblinding zou je ook kunnen zeggen. Hij blijft een vreemdeling. En dan is daar de herkenning. Je ogen gaan openen. Het onbeschrijfelijke moment dat de rollen worden omgedraaid. En ga je terugkijken in je leven en denk je achteraf, toen en toen, toen was er al wat. Toen was er al iets in mijn hart gaande. En nu is het beloken Pasen. De luiken gaan weer dicht. Of is het zo dat we toch als nieuwgeboren kinderen in de werkelijkheid staan? Als mensen die, zoals iemand het mooi zei, die in het geloof met één been in de oude wereld en met één been in de nieuwe wereld staan. Met één been in het lijden en met één been in de heerlijkheid. Hij voegde eraan toe en nu komt het er in het leven op aan dat we het goede been voorzetten. En dat betekent dat we met open ogen leven. Dat we het lijden zien. Dat we het binnen laten komen. Dat we betrokken zijn. Dat we meehuilen. En tegelijk hopen, getroost geloven en weten dat onze Heer leeft en werkt. Dat hij regeert en zijn wereld niet loslaat, maar alles zal volbrengen en voltooien. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Er zijn een aantal voorbeden. Ik ga even de namen noemen mevrouw Sylvia de Vries van Zwets, die na de knieoperatie weer thuis is. De heer Jan Sluiter, die ook weer thuis is. Mevrouw Van Dijk de Rooij, die ook weer thuis is. En mevrouw Sjaan Verburg uit Prinsenhof. En verder voor beden, dus dat zijn eigenlijk maar dankzeggingen, maar ook natuurlijk gebed om kracht, om ja, te revalideren, om weer op te knappen en om geduld te hebben. Voorbeden voor mevrouw Luitjes van Harte, die ja, gevallen is en nu ook ergens anders opgenomen moet gaan worden. En ook voor Christian van Vliet en zijn familie, die na een half jaar Oostgeest opgenomen te zijn geweest, weer thuis mocht komen. We zullen ook, vind ik, God danken voor de bediening van paus Franciscus. Want dat heeft denk ik de kerk goed gedaan. We zullen ook bidden voor het koningshuis. En ja, het verlengde daarvan voor onze regering. En voor de wereld. Laten we bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord van vanmorgen. Dat we herinnerd worden aan de profeten. Aan de mensen die de hartstocht van u hebben verwoord. En die ook niet konden zwijgen over u. En die ook zo laten zien dat in de moeite en de pijn en in het onrecht en het kwaad wat er heerst, dat u een andere weg gaat, dwars daar doorheen. Het is niet zo dat u opeens de wereld verlost hebt na de opstanding. Wij staan nog midden in onze wereld en wij moeten daar ook doorheen. Maar u geeft ons die profeten, de Bijbel, de evangelie ook en de apostelen, om ons de weg te wijzen in het geloof dat u bent opgestaan, Heer Jezus, en dat u leeft en regeert. We bidden dat we daardoor weer aangestoken worden, onze hoop, ons geloof, onze liefde. Zegen ons. Heer, we willen danken en voorbeden doen. We willen u danken met mevrouw Sylvia de Vries, die thuis is. Geef haar kracht. Jan Sluiter, die ook tijd weg geweest is. Geef hem nieuwe kracht. Zijn vrouw. Mevrouw Van Dijk de Rooij. Geef ook haar herstel en geduld. Heer, dat zal toch ook wel tijd nodig hebben. Mevrouw Sjaan Verburg, gelukkig goede uitslag. Daar danken we u voor. Wilt u haar zegenen en haar kinderen. Ik wil ook danken voor het leven van paus Franciscus, die gisteren begraven is. Die zoveel heeft betekend voor gewone mensen. En hen weer hoop heeft gegeven. En ja, het gevoel dat ze erbij horen. Wat zo belangrijk is, dat we mogen weten, we horen bij u. Wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen. En dat hij dat ook zo duidelijk zei en leefde. Dank u wel voor zijn leven, Heer. We bidden voor de Rooms-Katholieke Kerk dat ze nieuwe leider zullen vinden. Wilt u ze daarin leiden door uw geest. Ik wil ook voorbeden doen voor mevrouw Luitjes van Harte, die nu ja, toch naar een andere woonplek moet, wat toch ook wel heel ingrijpend is. Geef haar rust en kracht. We bidden ook voor Christian van Vliet, die na een half jaar weer thuis is. Toch ook weer vreemd, denk ik. Zegen hem, sterk hem. Ook zijn ouders, zijn zus. Geef dat eens, ja, dat ze de moed hebben, de kracht hebben om de draad op te pakken en door te gaan. Geef ze daar ook de kracht voor. Wilt u ze dragen, Heer God. En ze nabij zijn. Heer, bedank u voor het koningshuis. Koning Willem-Alexander, die vandaag jarig is. Dank u wel voor de rol die zij mogen spelen in ons land. Zegen hen, Heer. Geef dat ze tot zegen mogen zijn. We bidden ook voor de regering over ons land. We bidden dat ze wijs zijn. En dat ze vastbesloten zullen zijn om te luisteren naar elkaar. En om de weg te gaan die heilzaam is voor het volk, maar ook voor de wereld. Heer, wilt u daar zijn? Het lijkt me een hondenbaan om volksvertegenwoordiger te zijn of minister. Maar zegen hen daarin en geef ze kracht. Bidden ook voor de plaatselijke overheid. Provinciaal zegen hen. Heer, we bidden ook voor de wereld, voor de leiders van de wereld. Maak ze bescheiden, Heer God. En maak dat ze gerechtigheid zullen nastreven. Niet voor hun eigen belang gaan, voor hun eigen ego. We bidden om vrede. We bidden over al die inspanningen dat het toch mag lukken. Vrede tussen Rusland en Oekraïne. Vrede tussen Israël en Gaza. Vrede in Soedan, Congo en al die andere landen, Jemen. Heer, ontferm u over al die mensen die lijden, die sterven, die geen kant op kunnen. Ontferm u, ontferm u, ontferm u. Bidden wij in stilte. En bidden wij tezamen, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik ga de diaken het woord geven voor de collecte.
Goedemorgen gemeente. De diaconale collecte is vandaag voor HIP Helpt Burennetwerk Gouda. Ze helpen mensen die een praktische of sociale hulpvraag hebben, maar geen of een te klein netwerk hebben om deze op te lossen. Denk aan boodschappen doen, samen wandelen, een spelletje doen of in de tuin werken. U kunt zich aanmelden met een hulpvraag, maar ook als hulpbieder. De collecte voor kerkbeheer is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Met uw bijdrage draagt u bij aan het onderhoud van onze gebouwen, het onderhouden van onze voorgangers en pastoraal werkers. Maar ook voor de verlichting en de verwarmingskosten in de koude maanden. Ook maakt het u mogelijk dat we blijven investeren in techniek, zodat we zowel jong als oud kunnen bereiken. Samen bouwen we aan een sterke, levende kerk. Uw gift voor de diaconie en kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is voor de diaconie en de schaal is voor kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
We gaan nu eerst collecten, komen ook de kinderen terug. Kunnen we ook ophalen. En daarna zingen we een oud paaslied. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Hem zij de glorie, want hij die overwon. Hemelhoog 171. Laten we dat straks met blijdschap zingen.
Thank you.
heen in vrede. Draag met u de zegen van God. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen.